gisterochtend had hij me nog ge-sms'd van... Oh ja, ik heb pijn, maar weet je, dat komt wel goed. Want dan doet het maar pijn met het lachen. Maar gisteravond werd dat van... Ik zit op de EHBO.
Ja, maar dat het door niezen kwam, dat heeft hij dan weer tegen mij niet gezegd. Ja,
misschien kwam het ook door andere dingen die wij hier niet...
Oké, maar tegen jou had hij gezegd dat het door niezen kwam.
Volgens mij, of het was, hij had gewoon heel veel pijn met niezen.
Oké, dat kan ook.
In ieder geval...
Gert-Jan is verkouden.
Dat is het. Hij had een verkoudheidje. Nou, in ieder geval, wij zijn hier en we gaan lekker met onze gasten praten. En... over geeky dingen. En we hebben eigenlijk wat gasten van J-Con zelf uitgenodigd. Dus mensen die hier sowieso al aanwezig zijn. Een van die gasten is internationaal. Dus dan switchen we even over naar het Engels. En ja, dan is het... Met wie zullen we het eerst gaan praten?
Nou, zullen we dan meteen internationaal gaan?
Let's go international.
Oké.
Okay. So, oh, this is so exciting. So, our first guest tonight... Tonight, what am I saying?
Welcome to the Late Show with Rodri Kleermakers.
So exciting. Our first guest is Anna Del Zeit. She is a German lady.
Yeah, hello. I'm publishing manga in Germany since 2007 or 8, writing stories for comic artists and novels, and yeah, and it's still fun. I'm still doing it. Wow.
Nice. After 10 years, a decade of work. This is interesting to us because the geek culture landscape in Germany is very, very different in some ways, and not so different in other ways, from the Netherlands. So we thought it would be nice to have you here to explain some of those differences to us.
Yeah, I'm happy to talk about it. So first of all, I think the German market is really big when it comes to... translating the works, so most of the books are really like sold in German. There's a wide range of manga that are being translated. The market is not as big as the French market, but whenever I'm in the Netherlands, I notice that a lot of people just buy the books in English. So we buy books in English too, of those series that are not being translated, but I like the international flair in the Netherlands.
Yeah, that's a two-way street, I think. I mean, not a two-way street, but a double-edged sword. Because on the one hand, yeah, it's great that we have an international market, but I also notice, for instance, when I'm standing here on conventions, sometimes people come to me and say, your books are in Dutch? You know, Dutch people.
Yeah.
And then they go like, I only read English.
Wow. So, okay. Okay, now I think in Germany, though, very many people read English. Some would even say, why are you selling English books? Why are they not in German? Why? I don't know if my English is that good. So, yeah.
The upshot is, I think, that you have a real industry for translation. So you're pretty good at that. And actually, Tamara, our other guest, can say something about it, because recently in our latest issue of Anyway, J-Culture, J-Pop, Japanese Culture Magazine, we have an article about that puts together translations, German translations, English translations, and Dutch translations of, I think, Detective Conan?
Oh, really?
Oh, yeah, Ho Ling Wong writes articles about language, mostly Japanese language, but he also talks about translations, and he likes to compare different translations and see how the Dutch might use different words than the English, or American, I should say.
It is really a big discussion in Germany as well. That's why I find that very interesting, because not only when it comes to manga, but also anime dubbing in German language, there's always a constant discussion of fans who prefer the original language with subtitles and those who actually get dubbed. And then even if you look at especially in anime, if you look at an episode, you sometimes see that the spoken words in the German dubs are different than the subtitles, because the subtitles are directly translated. And wow. While there are people who actually work on the dialogue books for the dubbing process. So sometimes they will say, okay, we need to do some lip synchronization, you know, when there's just a very short sentence in Japanese. German translations tend to be a lot longer than that, so we need to make it fit to what the characters are saying. And sometimes this means that there's a huge gap, sometimes even in sense of the word, than what's happening. It's always a very tricky business, and especially in the early years of the industry, the studios who were dubbing, or the translators who were translating manga, weren't really used to the language and how it works. How does anime work? It's an own culture, the dubbing in Japan with the character acting and over exaggerating. Mm-hmm. And sometimes it's not used. Like when you read like interviews of German dubbers, they would often say, like the voice actors, they would often say, like, it seems like they're screaming all the time. And it's really, if you're new to this, if you've never seen an anime and just if you only know like fan subs or something, the thing is they don't get to watch the whole series before they start dubbing. So they go into the studio, they may have the books. It's an industry. You can't afford to, you know, you think like in a way when you are really into this, would say, oh wow, you have to love this, you have to watch it all beforehand. Sometimes that's not possible because of a time schedule. So they are really doing this live in the studio, or they know about what's it about, and they will do the lines. And it's a tough job. It's an amazing job. It's a job that can be a lot of fun. But of course, it's not like, okay, forget money. We will just watch this 1,000 times and really try hours and hours and rehearse this as bringing a piece to the stage or something.
Now, one of the things that article from Anyway discussed was how the German translation was actually faithful, because it was about the Kansai dialect in manga that is often used. You know, you have the standard Japanese, and then you have this dialect that is used for stereotypes of like more skeezy, fast-talking, yakuza kind of characters. And in the English version and in the German version, they had actually interpreted that in a way that made sense for the language. But the Dutch version was very sterile, was just like normal words, a normal, like neutral language, which might be.
I see.
Yeah, because our industry is just.
It might be because you're just starting. I mean,
we have
really, really good translators. And of course, we have a vivid, like a fan base who's like, this is supposed to be dialect, can't you just do that? So it's really up to the fans, to the readers being active and saying, could you maybe just do it that way, please? So,
Kenny, do you have any insights on, you have no microphone, but do you have like insights on the translation process? Because you have recently made English language, or English translation of Dating for Geeks.
Yeah.
Was that hard?
Well, sentences in Dutch are often longer than they are in English.
Yeah.
So I had to fix most of my word balloons because they were too big.
Did you have any space left?
Yeah, too much space. So I had to redraw some stuff.
Oh, yeah, it became smaller. Yeah, sure.
Is it that you don't draw behind the balloons? Because
no, my balloons are in the same layer as the rest of the drawing, so.
Oh, yeah. Yikes.
So you'll have to draw everything behind it again.
Yeah.
Man,
that's why I don't usually draw a lot of backgrounds, so I don't have to do that.
Why would you not do that on a separate layer? Or is it like you do it
time.
By hand?
It's deadlines. I also did it all the time.
Cheats.
Oh. Yes.
Cheating.
It's not cheating. It's just easier.
Anne, can you tell us a little bit about your books that you have written recently?
Books. Yes, I broke into the industry writing boys love mainly, and later some girls love, because some of the readers were like, "Anne, you're always writing guy on guy stuff. Can you just do girl on girl stuff too?" And they said, "Of course I can." So I did that too, because everything is just awesome. My recent books, they're like the usual heterosexual love story, but it's with vampires and werewolves, so I think that's exotic
usual.
Enough.
No,
it's normal. All right, but we have a threesome somewhere in there, and it's okay. It's rather like that you have a strong female lead who has a lot of sex, and I was quite happy that the publisher agreed to do this, and so it's a two-part story, and now it's finished, and up to the next project. Yay!
It's called Schattenari, right?
It's called Schattenari, which would translate to Shadow Aria, yes.
Nice. It's a very Castlevania-esque title.
Yes, the artist has a really very detailed style, and with the flowing long hair, and it was quite nice to support the fantasy aspect of the story. But it's set in Germany, in Cologne, actually, so it was really like trying to get the stories, the manga-inspired stories, to to play in Germany. It's a big discussion among artists to really look, okay, we have adapted storytelling and aesthetics from Japan. Now let's do something with that instead of just copying. It's not really copying, of course, but it's like a movement to incorporate more and more of our own culture and to make it like our comic language in the long run.
Do you mean by that the vampires are part of German culture? Because isn't that either Transylvanian or maybe like British because of Bram Stoker?
Well, the werewolves are. We have our own werewolves, actually.
Do you?
Yes.
Oh, what is
called Stube.
Tell us about the German werewolves.
For example, there is like this legend thing about the werewolf of Bedburg, which is the town in the Rhineland.
Bedburg,
yes.
I frequently cross Bedburg Hall.
Yeah, actually, it was when there was the big witch hunt going on in Germany. There was like this Stube family. And they were, in the end, they thought that they were werewolves. And there's like...
oh, my God.
There are also like different... How do you... What is a werewolf? Is it actually a creature of the night? Is it like a fantasy creature? Or is it a magician that puts on a belt and then
the
goes
Stube
hunting?
Family.
Yes. It's like it's all connected to this. But the Stube family, it had to do with witchcraft. So they thought they would do witchcraft, and then they were all sentenced to death in the end. So, but there's also like other in this whole area. There are like legends of the Bachkalf, which is a werewolf-like creature. It looks more like a cow or a monster.
Bachkalf.
I can't really pronounce it because it's an old dialect. But basically, this would be a fantasy thing, a creature that would sit near rivers and would wait for people to pass that are drunk, returning like from an inn or something. You know, we're talking like medieval dark times or something. And there, when you're drunk and you're crawling back home, this creature would see its chance and hop on your back, and you had to carry it.
And then it would hum Bach.
It was near river, so Bach is like river. So it was really like sit on you and you see the morale behind that. Don't get drunk, otherwise an evil creature will hop on you and you'll have to carry it. And it was also like a little excuse, you know, when people were sleeping somewhere outside, like, oh, I'm sorry, I had an evil creature sitting and I couldn't return home. I'm so sorry. You also had this thing, a creature like this, sitting like a vengeful soul when somebody had been murdered, that they would like haunt the people who murdered them. And it's all like, somehow connected to the whole werewolf myth of souls not staying in the grave but returning from the grave to haunt or to good things.
These undead creatures.
Not entirely bad, but so that's we have a lot of these in Germany as well.
Interesting. If I think of like the preeminent German mythos is the Nibelungen Lied.
Yeah.
Wagner and stuff like that. Okay, and do these creatures appear in Jatnari?
We focused on the more classical vampire werewolf constellation, but we used our town of Cologne in Germany, especially because we have this River Rhine, and there's like a constant small feud within the city on which side to live. And
the one is
like the old side where the Romans built their first town. At the other side of the Rhine, there was just like a small military camp, which then grew and grew. And the city is like parted by the river now. And so the vampires say like, okay, we have this feud with the werewolves, but we have a truce. As long as you stay on your side and we stay on the good side, then we're all on the good side. And of course, this goes terribly wrong within the story. And so it's you incorporate like... things that everybody living in the city would know, or even in the whole area. So, and that's some kind of putting something in there that's local.
Cool. Thank you, Anne.
Welcome. Thank you.
By the way, if anyone from the audience has questions or wants to, like shout something, just like raise your hand and I'll jump at you with the microphone. Otherwise, we will. It's so dark. So light. Otherwise, we'll just go to our next guest. Please, Kenny, could you introduce our next guest?
Well, I guess we're switching back to
Dutch.
Yeah,
we're switching back to Dutch because.
So if you want to leave, you can.
I'll just sit and I understand a little bit, and it's always nice to test my skills.
Okay.
Good.
Goed. Onze volgende gast, Marissa.
Yes.
Pressine. Al eerder in onze podcast geweest, maar nooit in een uitzending met mij.
Nee,
dus
dat klopt. Dit is de
eerste
keer.
Dan mag ik je nog aankondigen ook. wij gaan het hebben over de nieuwe versie van de Dutch Manga Awards.
Yeah.
Die ook gecombineerd. Oh, terwijl Roderick even een drankje neemt. Ja, Roderick, jij hebt daar ook mee te maken met de Dutch Manga Awards vanuit
enigszins.
Jouw nieuwe uitgeverij.
Ja, de stichting J-Pop, de organisatoren van AnimeCon, die had eigenlijk aan mij gevraagd, samen met Mark de Lobby, om mee te werken aan de nieuwe DMA's. Omdat wij een stripuitgeverij, een manga-uitgeverij op aan het zetten zijn. Een manga-label genaamd Hanabi, waarvoor we op AnimeCon ook Nederlandstalige manga, op Nederlandse manga eigenlijk uit gaan geven. Want dus manga van Nederlandse makers.
Ik ben zeer blij dat jullie dit van plan zijn. Het was mijn hidden plan all along om jullie zo te manipuleren dat dit ooit iemand anders ging doen, zodat ik het niet hoefde te doen.
Marissa dus, die zit gewoon achter de schermen aan de touwtjes te trekken. En dus daar komen we binnenkort mee uit. En dat is echt een beetje het idee om de manga scene in Nederland een beetje een professionaliseringsslag te laten maken. En de stichting J-Pop had ons gevraagd om mee te werken met de nieuwe DMA's, om dat te jureren. Maar wat die DMA's zijn, dat kan Marissa denk ik het beste uitleggen.
De Dutch Manga Awards, die zijn al een paar jaar draaien die mee op de AnimeCon. En het is eigenlijk altijd het geval geweest dat er in een jurygroepje de manga, de doujinshi, die zijn getekend door Nederlandse manga-tekenaars, jureren en onder verschillende categorieën daar prijzen aan uitreiken. Eigenlijk met het doel om de doujinshi scene in Nederland een hart onder de riem te steken, om een extra centje toe te stoppen met de hulp voor nieuwe uitgaves. Eigenlijk gewoon in general gewoon manga tekenen in Nederland te ondersteunen. Ik heb twee keer een Dutch Manga Award gewonnen. En toen...
Pochen.
Maar ik moet het even uitleggen. Maar daarna ben ik uiteindelijk gewoon in de jury terechtgekomen. Omdat Matthijs een beetje daar zoiets had van... Ja, willen we niet nog een keer hebben.
Die Marissa, die zetten we in de jury.
Anders werd het de Dutch Marissa Award.
Ja, precies. Nee, dat hoefde niet. Maar in ieder geval, we zijn dus iedere keer eigenlijk steeds met een striptekenaar, een uitgeverij en dan juryvoorzitter. En dat was eerst meer Matthijs en later ben ik dat geworden. En nu gaan we dat stokje doorgeven. Het was altijd best wel lastig om te kijken van hoe beoordeel je dit. Het was altijd heel af en toe hadden we echt een unanieme beslissing van oké, dit gaat het worden. Maar heel vaak ook is het gewoon van ja... Welke juryleden zitten er net tussenin? Wie vindt wat leuk? Dus dat is altijd een beetje lastig met kiezen. En het was ook gewoon soms moeilijk om genoeg inzendingen te krijgen. Dat het, omdat je eigenlijk de laatste paar jaar steeds meer ziet dat er steeds minder doujinshi boekjes worden getekend. De focus van artists in Nederland gaat steeds meer liggen op fan art merchandise. Onder keychains, posters, dat soort dingen. Dus het hele stripgebeuren, dat lijkt een beetje naar de achtergrond te verdwijnen. Dat jammer.
Ik zie dat ook inderdaad. Hoewel ik de afgelopen jaren, de afgelopen anderhalf jaar vooral, wel telkens wel een paar boekjes zag. Nieuwe kleine artiesten of circles die dan een kleiner boekje uitgaven. Maar de tijd van de grote doujinshi groepen, zoals Open Minded en Cheesecake en Goldfish, die echt... moddervette anthologies neerzetten. Pagina's, honderden pagina's en zo. Ja, die is echt wel voorbij. Dat is gewoon gebleven.
Ik weet ook niet of dat nog ooit gaat terugkomen.
Nee, dat denk ik niet. Het is veel te versnipperd, denk ik. Of te individualistisch. Maar daarom zijn de nieuwe Dutch Manga Awards ook in het leven geroepen. Dus hoe gaan die precies eruit zien? Wat moeten mensen doen?
We zijn eigenlijk gaan verleggen naar dat mensen zelf een stripje gaan tekenen. Voor de Dutch Manga Awards. Dus dat betekent dat je eigenlijk... specifiek binnen een, ik dacht, wat was het, 4 pagina's of zo?
3 pagina's volgens mij.
3 pagina's. We hebben in ieder geval op de AnimeCon website staat de specifieke inlever voorbeeldjes van waar je aan moet houden aan de specificaties. En het is echt het idee dat nu vanuit de mangatekenaars zelf stripjes getekend worden waar we dan echt een wedstrijd mee doen. Nu was het eigenlijk een beetje een soort van passief. Er zijn misschien wel, misschien niet genoeg boekjes. Op deze manier gaan we gewoon echt kijken dat mensen echt gewoon gaan knokken ervoor. Dus dat is heel gaaf. En tweede versie waar je aan kan meedoen is de character design. Dus dat je echt niet een stripje tekent zozeer, maar echt een personage ontwerpt en daaromheen stukjes van die wereld laat zien. Dat kan op verschillende manieren ondersteunend werken. Maar daardoor heb je eigenlijk twee verschillende plekken waar je aan mee kan doen. Dus als je echt meer bent van het, oh, ik maak hele gave character art en ik zou dat graag willen laten zien en mee willen doen met de wedstrijd. Dan kun je je daarop focussen. Of je kan juist meer je toeleggen op gewoon echt een gave korte strip tekenen. Waar je dan echt alles in kan leggen zonder dat je met een ding zit als heel vaak zijn doujinsies. Snel voor de deadline van de conventie even een boekje maken. En juist met zo'n wedstrijd kun je gewoon echt heel ruim de tijd nemen om echt het allergaafste ding wat je ooit hebt gemaakt te maken. En daarmee echt ook gewoon zorgen dat de doujinsi scene echt weer een paar stapjes omhoog gaat in de uitgeverswereld. Want uiteindelijk is dat wel ergens toch wel het einddoel of zo. Dat je echt heel gave professionele manga uit Nederland uitgegeven kan hebben bij uitgeverijen hier.
Ja, want dat is ook een van de prijzen, toch? Ja, ik vraag het, maar ik weet het natuurlijk.
Ja, jij weet het net zo goed als ik.
Nee, ja, het is een van de prijzen die je kunt winnen is een gesprek met Mark, mijn partner bij Hanabi, die inderdaad je portfolio gaat bekijken en je de winnende entry, om te kijken of het uitgegeven kan worden.
Dus,
en wat ook interessant is, en dit is eigenlijk naar het Duitse model, wat Anne op de Evenaar Conventies en de Magic ook doet. De winnende entries van allebei de wedstrijden, dus de Character Design Contest en de Manga Contest, die worden gedurende anime tentoongesteld op hele mooie prints op een centrale plek, zodat duizenden mensen jouw designs kunnen bewonderen. En dat is echt heel tof. Dat is meteen een hele grote exposition.
Ja. Ja, want het met de Dutch Manga Awards waren het toch altijd een wat kleiner clubje. Het was heel erg gewoon tekenaars onder elkaar. Bij de uitreiking en zo. En op deze manier kun je het veel groter opzetten. Je kan veel meer mensen je tekenwerk laten zien. Door dat te vergroten en uitgeverijen erbij te betrekken, kunnen we ook gewoon weer een stap verder daarin komen. Ook met extra sponsoren.
Trekken we helemaal het publiek in. Ja. Het wordt heel sexy. Dus als jullie hier in de zaal of in de podcast, als het wordt opgenomen, zin hebben om mee te doen, ga dat doen. Ga lekker wat designen, ga manga-pagina's tekenen en kijk even op de animecom.nl website voor de details van de wedstrijd. De Dutch Manga Awards.
Yes, meedoen.
Oh, applaus.
Kenny, wil jij nog wat weten of vertellen?
Wil ik nog wat weten?
Nou ja, waar ben je mee bezig geweest? Wij praten eigenlijk stiekem altijd over films en leuke dingen die we hebben meegemaakt.
Ik heb gisteren, nou dat is al een hele oude film die ik dan gekeken heb, eindelijk. Maar dat is ook wel iets wat jij volgens mij interessant vindt en waarschijnlijk ook wel gezien hebt. De film Her, van Spike Jonze.
Een hele oude film, die was van 2 jaar geleden.
Dat is voor mij oud.
Dit was bijna dezelfde grap als uit Civil War, dat Spider-Man dan ineens zegt van, hey, ik heb deze hele oude film gezien, The Empire Strikes Back.
Ja, maar die is ook echt gewoon al iets ouder.
Ja, maar
nou, hele oude film is misschien een beetje het enige wat ik nog wist. Ik wist niet meer wanneer die uitgekomen was. Ik wist dat ik hem gemist had.
Nee, ik heb die nog niet gezien. Hij staat wel op een Netflix Ik Wil Kijken lijst.
Oh, dat moet je dan heel snel gaan doen.
Cool. Spike Jonze maakt wel gave dingen. Maakte die ook niet Being John Malkovich?
Ja.
Wat een super vette film was.
Maar heb jij nog recente films gezien?
The Lego Batman Movie.
Hoe was die?
Want ja, die was
ik ben
leuk.
Nog niet geweest.
Hebben jullie hem hier ook gezien, jongens? Wow. Bijna. Wow. Overweldigende respons.
In. ik ben dan heel erg benieuwd. Als je gaat kijken naar alle Batman-films die tot nu toe uitgekomen zijn.
Ja.
Waar staat hij dan? Op welke plek?
Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik zal het meteen beginnen. Ik vond hem niet zo goed als de Lego Movie. Want de Lego Movie. Wat natuurlijk heel erg, het is heel erg dezelfde sfeer, maar die film, de Lego Movie, had wel een soort dat verheffende momentje, dat je even uit de wereld gaat in de echte wereld en dan blijkt het toch zo'n laag in te zitten. Nou, die laag ontbreekt een beetje bij Lego Batman, maar het is wel een heel leuk, grappige film. Het is een film die heel erg terugkijkt naar de Batman-mythos, want ze refereren continu naar alle oude films. Ze maken er ook grappen over als het gaat om Batman en Robin en Batman Forever. En ja, op een gegeven moment zei Batman ook tegen de Joker zo'n throwaway line van, ja, weet je nog, met die twee boten. Al van dit soort referenties. Heel erg grappig. Maar ik had van tevoren wel verwacht dat het een leuke Batman film ook zou zijn. Uiteindelijk, wat mij een beetje teleurstelde in die zin, was dat het begint wel heel erg met de Batman villains, maar dan op een gegeven moment dan gaat het heel erg naar zeg maar random andere villains uit andere franchises, wat natuurlijk heel erg Lego-achtig is. Want dat maakt juist het Batman-sfeertje voor mij wat minder. Maar wel heel erg Lego, ja, ik vond het leuk.
Oké. Okay.
Ik zou, ja, ook een ranking, god. Ja, ja. Hij is beter dan The Dark Knight Rises.
Nou, dat is goed, want die vond ik zelf niet zo.
Leuk. Hebben jullie nog een leuke film, geekfilm gezien, Bas?
Nou, geen films, maar ik ben wel allerlei oude Gundam-series aan het herkijken. Of
zegt Tamara van Staalduinen. Oké. Okay. Oude Gundam-series.
Oude.
Oude Gundam.
Ben ik weer aan het mompelen?
Nee hoor.
Oké. Okay.
Oude Gundam-series.
Ja, nou, toch wel vanuit de Koude Oorlog, zou ik het wel zeggen.
Oh, okay. Ja.
Jaren 80 en zo.
Oh.
Had het Roderick?
Nee hoor, ja, nee, het gaat prima. Tamara vroeg, ben ik aan het mompelen? Want ze heeft net haar verstandskies eruit laten trekken.
Twee weken geleden is het een beetje misgegaan. En ik eet al twee weken pap.
Precies, een week lang kon ze haar mond niet openen. En een vervelend persoon zou zeggen, wat een verademing. Maar ik ben niet dat vervelend persoon.
Nee, Gert-Jan is thuis vandaag.
Nee, ja, Gert-Jan is thuis. Ah.
Nee, ik zie het zo, sommige boogschutters met een vlecht, die presteren beter als ze honger hebben, dus het komt helemaal goed.
En wat vond jij van oude Koude Oorlog Gundam-series?
Nou, de Gundam vooruit de periode late jaren 80, begin jaren 90, is allemaal heel erg deprimerend. iedereen gaat dood. Je hebt hele leuke grote robotgevechten, maar de soldaten die gaan allemaal dood en de boodschap is eigenlijk, ja, oorlog is helemaal niet cool. Koop onze grote robots en zet ze leuk in elkaar.
Oh, is het ook echt een reclame voor Gunpla eigenlijk?
Ja, een beetje wel. Want elke nieuwe serie, of in dit geval elke oude serie, er zijn diverse modellen Gunpla verschenen. Je hebt er misschien ook wel een paar van de oudjes.
Ja, god, ik heb een paar Gunpla en een paar series gezien, maar niet veel.
Je hebt vooral de leuke kleurtjes.
Ik heb een knalroze Gunpla heb ik.
Ja, ik zo kan het ook. Maar oorlog is slecht. Je roze Gunpla is leuk, maar oorlog is slecht. Dat is de boodschap.
Nou, dat heb ik dan toch wel weer geleerd vandaag.
Nou.
Oorlog slecht is.
Oorlog is slecht, maar roze Gunpla is goed.
Roderick.
Ja.
Sinds vandaag is jouw nieuwe boek te koop.
Oh ja.
Dit is het gedeelte met schaamteloze zelfpromotie.
Dat was ik bijna vergeten. Ik zal het. Nee, inderdaad. Vandaag is Pindakaas en Sushi 3 officieel hier uitgekomen op Yaicom. En man, ik kijk echt heel erg uit naar de weken hierna dat ik gewoon lekker kan instorten.
Oh ja, dat is altijd als je dan zeg maar klaar bent en je hoeft dan niks meer.
Ja, dan, maar dan, ja. Oh god, ik ben de afgelopen week ben ik wel af en toe heb ik een paar zenuwinzinkingen gehad. Even van, ik wil niet meer, ik wil gewoon schrijven, ik wil niet meer uitgeven. Nee, oh sorry, dat klinkt wel heel dramatisch trouwens, maar nee. Luisteraars. Soms ben je gewoon, als je auteur en uitgever bent, dan ben je soms heel veel bezig met uitgeven. Maar dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Je wil gewoon schrijven. En dan krijg ik af en toe zo'n kriebel dat ik denk van, ik wil verdorie gewoon schrijven. Ik wil helemaal niet de hele dag dingen regelen. En dat kan soms best emotioneel en frustrerend zijn. Dus hierna verwacht ik een periode dat ik weer lekker gewoon asociaal kan schrijven en wat internetloze dagen in kan stellen. Dat is heerlijk. Een heerlijk vooruitzicht. Maar ja. Goed, dat was de feestelijke boodschap. Maar ook Pindakaas en Sushi 3 is uitgekomen. Dus yay.
Ja, je klinkt er heel enthousiast over.
Nee, ik ben. Wow. Er werd heftig geknapt. Nee, ik ben. Oh, joh. Hier zijn mensen. Oh, man, het krijgt nog wat. Ik heb al de mensen. Er zijn al mensen geweest die het hebben gelezen. En die zijn al echt vet boos geworden. Er zit inderdaad, Pindakaas en Sushi 3 heeft mijn eerste seksscène. Dus als jij awkward tiener seks wilt lezen, bam, Pindakaas en Sushi 3.
Bam.
En, maar het is leuk, ik heb er ongeveer anderhalf jaar over geschreven. En het is
over
gaaf.
Tiener seks.
Nee, over tiener seks. Ik heb mij diep in de materie.
Is dat waarom je zin hebt om weer te gaan schrijven? Na al dat uitgeven.
Ja. Nee, en nu is Pindakaas en Sushi klaar, dus ik ga wat nieuws doen.
Weet je wel wat?
Nieuwe dingen. Ja, ik heb een paar dingen. Ik denk dat ik weer een Japanse serie ga maken. Een Japanse young adult serie. En die moet over yokai gaan. En dat wordt. Ik omschrijf dat een beetje als Doctor Who meets yokai.
En voor iedereen hier weet het natuurlijk, maar wat is yokai?
Oh, yokai, dat zijn geesten uit Japanse folklore.
Oh, oké.
Dus dat is interessant. Ja, precies, iedereen weet dat hier, maar de luisteraars misschien nog niet. Dus dat wordt een hele spannende nieuwe serie, maar daar moet ik nog wel echt veel research voor doen. Dus voordat daar ook maar iets mee gaat gebeuren, zijn we al handig weer 1,5 jaar verder.
Ja. Na al die research over tienerseks mag je nu research gaan doen naar spoken.
Ah, oh my goodness.
Sorry, Roderick.
Ik ben blij dat dit niet opgenomen wordt. dat was. Ik wil nog wel even trouwens iets anders. Even geeken, jongens. Want afgelopen week donderdag was ik op in Amsterdam op het Nintendo Switch persevenement.
Ja, dat zag ik, ja, dat jij daar
was. Oh my god! Ik heb 3 uur lang heb ik met de Nintendo Switch zitten spelen en het was zalig! Het was zo lekker om Breath of the Wild te spelen, de nieuwe Zelda.
Wat?
Oh, mensen zeggen hier, het publiek zegt, jaloers. In your face, publiek. Het is heel leuk. En wat trouwens echt tof is, kijk dat die Switch... wat gebeurt hier?
Er worden dingen naar je gegooid, Roderick.
Oh god. Perfect. Dit is nog beter dan tienersex researchen.
Ik weet niet wat jij als tiener met flessen deed, maar...
Wow. Oh, sorry. Ik kan niet mikken. Anyway, er wordt hier een hoop gegooid. Nou, dan gaan we maar niet meer over de Nintendo Switch praten, want dat blijkt wat agressie en jaloezie op te wekken.
Nee, maar je hebt dus 3 uur de nieuwe Zelda gespeeld.
Niet 3 uur, een klein uurtje. Maar dat is leuk, stil. Dat is leuk, want het is... Oké, dus je gaat die Nintendo, die gaat die Zelda demo spelen. Je krijgt 20 minuten. En het idee is, dat hebben ze natuurlijk helemaal uitgekiend, dat jij dan een bepaalde milestone in dat spel kan halen. Zeg maar de eerste whatever, de eerste kerker of zo. Maar dat haalde ik natuurlijk niet, want het is een soort Skyrim-achtige vrije game. Dus het eerste wat ik deed, was met Link naakt Hyrule ingaan. Want het is een vrije game, je hoeft geen kleren aan. Dus ik denk, Link wil ook pas een keertje naakt gewoon Hyrule in. Dus naakt Hyrule in, kijken welke boom ik omver kon choppen en zonder wapen mijn goblins aanvallen
en doodgaan. Hoe hakte jij een boom om?
Ik probeerde het
naakt,
eerst met een
zonder wapen.
Ik probeerde het eerst met een tak, maar dat lukte niet. En toen vond ik een bijl. En toen was
okay.
Er is trouwens al een naam voor naakte Link. Want het is natuurlijk een hunk Link. Hij heeft een goed gemodelleerd bovenlichaam. Dus hunk Link wordt hink.
Of lunk.
Of lunk. Dus, nee. ik heb mij heel erg vermaakt in ieder geval. En ook met 1-2 Switch. En ARMS en Splatoon 2. En ik kan eigenlijk niet wachten. Weet je wat nou het insane is? Kijk, 1-2 Switch, dat zijn al die minigames. Dat is niet zo super interessant. Behalve een partygame. Maar er was 1 minigame die echt super vet was. Namelijk dat je zo van die knikkers... Dan simuleren ze met de HD Rumble knikkers in de controller, in de Joy-Con.
Mm-hmm.
En verdomd als dat niet echt precies aanvoelt... Alsof er knikkers in dat stomme ding zitten. Maar er zitten dus geen knikkers in.
Niet.
Nee, maar dat is dus wel precies zo. Die HD Rumble is echt een super indrukwekkend stukje technologie. En dat verwacht je helemaal niet.
Maar ze hadden ook gewoon knikkers erin kunnen
zetten. Ze hadden, maar dat zit er dus niet in. Ja, maar dan weet je van, er zitten 6 knikkers in. Ja, dan heb je geen game meer, want je moet raden hoeveel knikkers er dit keer weer in zitten. Zijn er 6? Oké.
Ja. Nee, omdat je de expansion pack koopt en dan meer knikkers.
Ja, ja. Maar voor mij was het net zo'n magisch moment als toen ik voor het eerst de PlayStation VR-bril opzette. Dat zo van, holy shit, dit is gewoon mogelijk met technologie. En dat is dat die HD-rumble ook. Dat is echt bokkenvet. Dus dat.
Oké.
Okay. Over 3 maart kunnen jullie het ook spelen, stom publiek. Oké.
3 maart?
3 maart komt de Switch uit, ja.
Oké.
Okay. Oh nee,
precies een week. Dan kun je een weekje spelen en dan kun je daarna mijn nieuwe Dating for Geeks album kopen.
Oh. Gaat het een beetje goed maken wat jij de mensen in Nederland hebben aangedaan?
Nee, want het eindigt zeg maar met de cliffhanger die we afgelopen vrijdag hebben gehad.
Oh, dat
was... Ja, daarom moest ik het wel doen. Het was het einde van het boek.
Dus Dating Geek, het heet toch... iets met Attack, toch?
Action Packed.
Action Packed. Data Freak, is dat 5 alweer of 6?
6.
6 Action Packed, Jesus Christ.
En deel 7 gaat Time Out heten.
En deel 8, The Last Dating for Geeks.
Nee, deel 8 weet ik nog niet. Maar Time Out slaat natuurlijk wel een beetje op wat er nu met Jasper en Yvonne gebeurt.
We are done here.
Nee, ik ga nog niks spoilen. Okay. Nou, ik kan er wel vast vertellen dat het stripje van maandag niet over Jasper en Yvonne gaat.
Oh nee.
Het is een heel suf stripje over de verkiezingen met mij.
Oh jongens, oh, echt, als het opgenomen wordt, als jullie luisteren, het publiek zegt nu heel hard. Prachtig. Volgens mij zijn wij al redelijk door de tijd heen, maar we hebben waarschijnlijk nog wel tijd om eventjes met onze derde gast te praten. Tamara van Staalduinen, dankjewel, Nicole. Tamara, heb jij er problemen mee als ik quasi interessant rond ga lopen?
Doe wat je niet later kunt.
Roderick doet nu of dat hij Jerry Springer is. Rody.
Kenny, you're not the father.
Even, ja.
Stay good to yourself, Andy.
Oh, wacht, daar moet ik blij mee zijn dat ik niet de vader ben, geloof ik.
Sorry, we negeren Tamara weer. Tamara.
Ja.
Ik ben het gewend dat ik genegeerd word.
Oh.
Ik word zelfs genegeerd door die winkelpoortjes. Dan zien ze niet dat ik aankom en dan blijven ze dicht. Er komt een oud vrouwtje aansukkelen. En die kan er langs met een karretje. Nee. En dan glip ik er snel achteraan.
Nou, als je nou genegeerd zou worden door van die winkelpoortjes op het moment dat je naar buiten toe gaat, dan kan je wel echt supergoed shopliften.
Dat is waar.
Oh, meester die vechten. Ja, Tamara, jij bent hoofdredacteur van Anyway.
Ja.
Waar ik ook voor schrijf. En binnenkort komt er weer een nieuwe Anyway uit.
Ja, die gaat morgen naar de drukker.
Jongens, het is altijd weer een enorm proces.
Ja. Oh,
wij zaten allebei gisteren nog tot in de late avond pdf'jes te checken. Spel
ja, en
checken.
Dat was nog geen eens alles, want vandaag moest ook iets gebeuren. En ik zit een beetje te stressen, want ik ben er niet bij.
Wat moest er genoeg gebeuren vandaag?
Nou, je hebt waarschijnlijk zelf al gezien, een deel van het bestand was wit. En er moeten dus nog artikelen in. We gaan geen witte pagina's verkopen. Die moeten nog ingevuld worden. De bladmanager is verantwoordelijk. Ik kan er vertrouwen, ze doet het al jaren, maar het is spannend om er niet zelf bij te zijn.
Oh my goodness. En toch komt het elke keer weer goed. Wonder boven wonder.
Ja, wonder boven wonder. De meeste tijdschriften hebben mij niet overleefd.
Ja, wij hebben inderdaad gezamenlijk wel heel veel tijdschriften naar het graf gedragen. We hebben het volgens mij elke keer zo gehad. Endgamer, GMR.
En mijn welk geval ook nog Chief, soort van.
Chief dat en PlayStation 4
bestaat
Magazine.
Bestaat nog digitaal, ja. Official PlayStation Magazine heeft het ook niet lang uitgehouden.
Officially dead.
Ja. Voor de tweede of derde keer was dat. Maar toen ik erbij kwam, toen was het daarna ook finaal afgelopen.
Maar vertel eens, wat is de lol van dat is Anyway maken?
Nou, Anyway, dat is eigenlijk echt iets van en voor fans, dus... Ik kan er heel veel dingen in stoppen die ik zelf leuk vind. Ja, ik moet wel een beetje rekening houden met wat de lezers willen. Maar ik had bijvoorbeeld iets van... Yuri and Ice is populair, dus het wordt dan sowieso een belangrijk artikel. En toen bedacht ik me... Yaoi op glad ijs, dat is best wel een grappig kopje. Laat ik eens over LGBT in Japan gaan schrijven. En dat werd dan een artikel van 4 pagina's. En dat kan dan.
Ja, je kunt echt je eigen stempel op... opdrukken.
Ja, en ik kan bijvoorbeeld ook tegen Roderick zeggen, Gundams zijn leuk, ga er iets over schrijven. En dat doet hij dan. Dan hebben we 2 pagina's over Gundams, Gundam awesome. In elkaar zetten.
Awesome. Ja, en dit zijn eigenlijk geheimen, maar heel, heel geleidelijk stoppen we ook steeds meer games in de Anyway. Omdat we zijn allebei super gamer. Dus inmiddels ben ik regel ik de games achter de schermen, het contact met zeg maar PR-bureaus en gamebedrijven. Dus ja, tegenwoordig is Anyway ook gewoon hardcore. Staat er ineens Phoenix Wright op de cover. En binnenkort hebben we een Zelda special en Breath of the Wild op de poster. Dus allemaal leuke dingen. En dat is heel erg omdat het vanuit vrijwilligers wordt gemaakt. Er is niet echt een bepaalde marktwerking waar wij naar hoeven te luisteren. Dus we kunnen gewoon precies het blad maken wat we zelf willen. En dat straalt het ook uit.
Het is trouwens wel grappig. Ik zag laatst wat verkoopcijfers van de losse nummers.
Oh?
Het is stabiel. Maar af en toe zie je een heel klein dipje. En de laatste merkelijke dip was Sailor Moon op de cover. Ik weet niet wat er mis is gegaan.
Oh nee, wil niemand Sailor Moon. Vinden jullie Sailor Moon niet meer leuk? Oh.
Ja, het was wel Sailor Moon Crystal.
Oude koek. Ik zie verdorie Tuxedo Mask in de audience zitten.
Ik dacht dat je wou gaan zeggen dat er zichtbare dipjes waren bij de momenten dat Roderick een groot artikel geschreven had.
Nou, dat is moeilijk na te gaan, want hij is een van de schrijvers die het blad vol spamt, net zoals ik zelf trouwens. Oh. Dus als het consistent achteruit gaat, dan is het mogelijk wel onze schuld.
Soms dan is het zo erg dat zeg maar 2 of 3 schrijvers het halve blad vullen.
Nou, ja, mijn record staat op 14 pagina's, dacht ik. En het oude record is van de eerste hoofdredacteur en dat is al bijna 10 jaar oud. Die zit volgens mij op 11 of 12. Dus het is een beetje een optie, maar het kan heel lastig zijn om goede schrijvers te vinden die ook veel weten over de onderwerpen die hen interesseren.
Hey, zijn er misschien uit het publiek nog vragen aan een van ons of onze gasten of opmerkingen of dingen die jullie willen roepen? Steek je hand gerust op. Oh, ik ga lopen. Ik zie iemand. Dag, onbekende meneer.
Oh, hallo, jij bent Roderick, toch?
Ja.
Ja, jij hebt pindakaas sushi geschreven?
Ja.
Pindakaasman. Pindakaasgast was het inderdaad. Ja, je gaat dus je volgende boek ga je dus over yokai schrijven. Maar je bent zelf niet heel erg van de horror, toch? Hoe ga je dat oplossen, zeg maar? Want je bent zelf bang voor spoken, maar je gaat er toch over schrijven.
Ja, ik ben natuurlijk een grote baby als het aankomt op horror.
Hij gaat het alleen schrijven, niet nalezen of zo.
Ja, precies. Ik ga niet zoals bij de tienersex research doen. Ik ga het gewoon... Nee. Nee, dus sowieso is geschreven horror beter te verteren dan bijvoorbeeld een enge film waar dingen op je afstormen. Ja, ik denk dat films hebben een engere sfeer. Dus het schrijven vind ik minder eng. Ik kan mezelf niet zo makkelijk laten schrikken. Want ik weet natuurlijk ook wat er kan komen als ik ga schrijven.
Maar dan kan je niet naar de verfilming van je boek toe.
Ik denk niet dat het zo eng wordt. Het wordt echt zeg maar het niveau van eng wat Doctor Who zou zijn. Dus Weeping Angels. Wat pretty fucking eng is trouwens.
Ja, ik bedoel...
The Silence, dat soort dingen.
Ah, The Silence vond ik niet zo heel
eng. Meer psychologisch eng. Vond je The Silence niet eng? Jesus Christ. Anyway. Oh, ik zie iemand steekt een vinger op met 2 duivelshorns. Is dat een vraag? Is dat... Ja. Devil horns.
Hallo, ik heb een vraag voor de mensen die het misschien interessant vinden om voor de Anyway te schrijven. Want wat moet je daar dan voor doen als je dat interessant vindt?
Dan moet je contact opnemen met mij. En mijn e-mailadres is heel eenvoudig. Dat is tamara@anyway.nl. En het proces is zo'n beetje... Ja, het handigste is om gelijk een artikel mee te sturen. Dat mag iets zijn wat je eerder hebt geschreven. Maar een recensie van 600 woorden over een recente anime-serie is ook welkom. Als het goed genoeg is, dan kunnen we het al gelijk meenemen in het volgende nummer. En ja, we zijn ook altijd wel aan het nadenken over nieuwe rubrieken. Dus we hebben nou cosplay-tutorials, maar dan is de vraag hoe lang gaat dat nog mee? Moeten we iets anders met cosplay gaan doen? Leuke columns of zo? Nieuwe ideeën zijn dus ook welkom. Ja, het belangrijkste is contact opnemen met mij. Dus doen.
Oké, nou dankjewel voor de vraag. En we moeten gaan afsluiten. Ik zou willen zeggen, dus als je inderdaad leuk kunt schrijven, dan kun je voor de Anyway mee gaan doen. Kun je leuk tekenen, dan ga je naar de Dutch Manga Awards en dan ga je daar meedoen. Nou, dat was dan weer onze J-Con Geekers op je speakers live cast.
Ja, of dat die echt gecast gaat worden, weet ik
niet. Dat is een beetje de vraag. In ieder geval aan jullie allemaal hier. Vond je dit leuk? Ga naar geekersopjespeakers.nl en daar kun je onze podcast 2 wekelijks gaan volgen. En het verloopt doorgaans zo chaotisch als dit. Dus dat is leuk. En bedankt iedereen voor de aanwezigheid. En bedankt ook aan onze gasten, Anne Del Zijt, Maris Delbrezine en Tamara van Staalduinen.
En beterschap aan Gert-Jan.
Beterschap aan Gert-Jan. En dag iedereen! Houdoe! No more! Zullen we hier gewoon blijven zitten de rest van de dag? Het is een comfortabele stoel.
Kijk, normaal gesproken kunnen we dan zeg maar Skype uitzetten. En dan is het echt duidelijk dat het afgelopen is. Maar nu moeten we eigenlijk aflopen.
Ik snap het niet. De realiteit die flitst niet uit nu.